Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou met maar één gast vandaag. Professor emeritus historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij. Van harte welkom, professor. U hebt sinds u op emeritaat bent, denk ik, al heel wat boeken geschreven. En hier op tafel ligt nu, als ik mij niet vergis, uw negende sinds u zo gezegd met pensioen bent.
Ja, ja, het is net hoe je telt. Want er zijn ook wel dunnere bij, hoor. Dus
het zijn wel boeken die je geschreven hebt.
Maar het zijn wel boeken, ja.
Ja, dus je had duidelijk geen tijd daarvoor om te schrijven en om zo'n uitgebreid onderzoek te doen.
Nou, ik heb daarvoor ook wel veel. Ik ben ook al heel vaak hier geweest bij Clara. Dus vanaf het eind van de jaren 70. Omdat veel van mijn boeken toch boeken zijn die gaan over Vlaanderen en Brabant. In de middeleeuwen, in de 16e eeuw. Er was nu duidelijk meer tijd. Ja. Klopt.
Dit boek, Oefeningen in genot, liefde en lust in de late middeleeuwen, is een heel vermakelijk boek, Herman Pleij. Dat weet u.
Het is ook een heel serieus boek. Dus het is een zeer nadrukkelijke poging. Het is ook een wetenschappelijk boek. Er zit een uitvoerig notenapparaat bij, of tenminste een verantwoording uitvoerig bij. Ik wil ook heel duidelijk zijn in waar dat vandaan komt en wat ik bedenk en waar ik van anderen gebruik maak. Dus dat daar geen twijfel over bestaat. Over iets waar ik in mijn hele carrière wel eens tegenaan liep, die sterk erotische poëzie van de Rederijkers, de toonaangevende literatuur vanaf de 15e eeuw in de Vlaamse Brabantse steden. Maar nooit als zodanig aandacht aan heb geschonken. Wel eens naar verwezen, wel eens uitgeciteerd, wel eens gebruikt.
Ja, u bent het maar altijd tegengekomen, ja, links en rechts. En u dacht, nu moet ik dat maar eens bundelen.
Nou, want het zijn toch merkwaardige teksten die door de grote auteurs van die tijd geschreven werden. Het is geen vieze boekjesliteratuur. Het zijn de grote auteurs die dat doen. Het zijn ook toneelspelen rond 1500, Jan Smeeke. Dit zijn allemaal voorname auteurs. Hè? Jan Smeeke was stadsdichter van Brussel en werd gevierd trouwens in heel Vlaanderen. Men laat hem ook komen elders om advies te geven over blijde inkomsten, omgangen. Ik bedoel maar, het is zeer opmerkelijk en dat was wat op een gegeven moment tot mij doordrong, dat al die grote auteurs dit bijna genre gaan bedrijven van zeer expliciete erotiek en dan ook heel genitaal gefixeerd, om het zo
te
zeggen.
Ja, dat is duidelijk. Ja, dat is een apart hoofdstuk.
Zeker. En dat vooral dan ook publieke literatuur is. Hè. Dit zijn geen teksten die mensen, toneelstukken spreekt vanzelf, maar dit zijn teksten die werden voorgedragen.
Ja, en participatie was heel belangrijk.
Interactie hoorde er helemaal bij en daar zijn ze ook op ingesteld, hè, die teksten. Je moet reageren als publiek. Je krijgt bijna raadseltjes opgegeven. Het publiek wordt ook vaak rechtstreeks toegesproken. Er zijn zelfs enkele handschriften bewaard en ook een enkele oude druk, waarin in de marge, want dat zijn repertoire publicaties natuurlijk, hè, die moeten uitvliegen. In de marge wordt gesuggereerd wat het publiek zou kunnen zeggen. Dus dat de voordrager een handreiking krijgt van, dit moet je uitlokken. Hè? Als die op een gegeven moment zegt van, bestaat er iets mooiers dan door te dringen in het vrouwelijk lijf? Het is veel mannelijk perspectief wat in deze tekst aanwezig
is.
Al ontbreekt het vrouwelijke niet, dan staat er in de marge, ja, ja. Dus de bedoeling is dat het publiek dan roept, ja,
aanmoedigen.
Precies.
Ja, en doorgaan. Vooral doorgaan.
Zeker.
Nu, voor we dat hele genre, zoals u het net omschreef, dat nieuwe genre, even van dichtbij gaan bekijken, moeten we naar het begin van de middeleeuwen. Of toch een hele tijd terug. Om te begrijpen waarom plots die omwenteling, die kanteling er komt, die u zelfs als een revolutie bestempelt.
Ja.
Goed, voor we naar die revolutie, voor we daartoe komen, moeten we weten hoe het daarvoor was.
Ja.
Hoe keek men naar seksualiteit?
Ja, dat is ook wat de eerste hoofdstukken bepaalt. Het menselijk genot, seksualiteit, erotiek is door de kerk dichtgemetseld, bijna. Dat dendert vanaf het begin van het christendom de middeleeuwen binnen en blijft daar in hoge mate de toon zetten op allerlei wijze. In literatuur, in voorschriften, in biechtboeken, in exempelen die men in de preken gebruikte, maar ook in de gebrandschilderde ruiten in de kerken. Daar wordt steeds diezelfde boodschap: de mens is sinds de zondeval de controle over zijn lijf kwijt.
Het is allemaal de schuld van Eva.
Ja, en dat wordt snel vastgesteld. En daar duiken vanaf de kerkvaders, alle theologen en zedemeesters duiken daarop af. Die zeggen: de vrouw is het aangewezen wapen van de duivel. Dat is ook de reden waarom Satan zich tot Eva verleidt. Want Eva is labiel. Vrouw, en dat is een wetenschap, uiteraard tussen aanhalingstekens, maar dat is wetenschap vanaf de klassieke oudheid, maar in de middeleeuwen gretig overgenomen en uitgebreid, dat vrouwen zijn onvolmaakt. Ze zijn niet goed afgebakken.
Ja, mislukte mannen, hè?
Ja, het is precies, want dat is de bedoeling. En daardoor zijn die vrouwen koud. En de warmste vrouw is nog kouder dan de koudste man. En ze vertoont allerlei gebreken daardoor. Het is een verklaringsmodel, hè, dat men zegt: kijk maar, daarmee kun je dus een heleboel dingen begrijpen op aarde. En het voornaamste is dat ze door haar labielheid, ze kan zich niet beheersen, dat ze zeer vatbaar is voor duivelse invloeden en dat ze rancuneus is, gefrustreerd. Ze kan haar positie niet aanvaarden van minderwaardigheid. En daarom heeft ze listigheid en trucken in huis, waarmee ze die man uiteindelijk altijd aan zich weet te onderwerpen. Mm. De broek aantrekt.
Ja, en die moet daar tegen vechten, die moet zich daar tegen verzetten.
Ja, dan wordt hij voor gewaarschuwd. Want ja. dat is, en dan worden die lijstjes opgesteld.
Ja, van wat mag en niet mag. Wat niet mag.
Ook maar gewoon, gewoon ook heel graag lijstjes van namen. Daar zijn ze gek op in de middeleeuwen. Om vanaf Eva vast te stellen dat steeds één vrouw in staat is om de hele wereld te gronden te richten als je niet goed uitkijkt. En dan zijn er bekende voorbeelden, Eva uiteraard. Maar ook Helena van Troje. Duizenden hebben hun leven verloren alleen maar door Helena. Dan wordt Phyllis de dienstmeid van Aristoteles genoemd. Die op zijn rug klimt en deze grote wijsgeer ook onderwerp. Dan wordt Hercules wordt genoemd. De klassieke oudheid gebruikt men ook. Die door omfale wordt verleid. En de afbeelding van Hercules, dat hij in een brei naaikrantje met andere vrouwen zit. Ze vernedert hem. Hij moet vrouwenkleren aan en zo. Mm. Nou, eindeloze rijen en voorbeelden en namen van vrouwen die toch op die manier aan hun trekken komen.
Ja, opletten geblazen dus, wat die vrouwen betreft. Maar ook seks beleven mag eigenlijk niet beleven op die manier. Nee. Het is alleen goed voor de voortplanting en voor de rest.
En de kanalisering van lusten. Ja. Dat staat letterlijk bij Paulus in zijn brief in het Nieuwe Testament. Daar staat overigens een formulering die helemaal niet zo gek is. Want er staat dat het huwelijk, dat is een plaats waar man en vrouw zich dienen voor te planten op basis van evenwaardigheid. Het is belangrijk om daarop te wijzen, omdat je denkt van nou, dat is toch een punt waar wij ons wel in willen herkennen, die evenwaardigheid. Om vervolgens met verbazing vast te stellen dat er in de middeleeuwen eigenlijk niks van terecht komt van die evenwaardigheid. Omdat men dan dat medische model naar binnen voert en die zegt ja, evenwaardigheid, maar medisch gezien kan dat helemaal niet, dus daardoor wordt die vrouw meteen verdoemd. En voor de kanalisering van lusten, want dat kan het beste binnen het huwelijk gebeuren. Want als je dat niet binnen het huwelijk regelt, mannen kunnen zich niet beheersen, die moeten altijd, wordt ook de kunst kunnen niet helpen. Hè? En dan moet je dus zorgen dat dan kan het beste binnen het huwelijk geregeld
worden. Ja, een beetje gereglementeerd.
Ja. Als dat, dan gaat de hele wereld te gronden, want die mannen die gaan dan overal tekeer.
Ja, en het mag binnen het huwelijk ook op heel veel dagen niet, hè? Meer dagen niet dan wel.
Daar kun je dus met verbazing naar kijken. Dat is ook heel leerzaam, omdat er dat eerst heel hard overal binnenkomt. Er zijn lange lijsten, die zijn ook in hoge mate bewaard, we weten dat ook wel, dat er vervolgens binnen dat wettige huwelijk, met die taak om je voor te planten, vervolgens een heleboel dagen zijn dat absoluut niet kan. En dat is in periode van vasten. Dat is rond de geboorte van kinderen. Dat is rond de menstruatie. Is het ook uitgesloten. Heilige dagen, hun geboorte en hun sterfdag. Dat gaat
wat,
door.
Wat blijft er
en men
nog
kan
over,
het, nou, dat,
Herman
dat is dus ook onmiddellijk het punt. Meer dan de helft van het jaar, soms bijna drie kwart jaar, is het niet toegestaan. En dat betekent dat mannen en vrouwen die binnen een wettig huwelijk tot de bijslaap willen overgaan, eerst afzonderlijk lange lijsten moeten gaan raadplegen of het wel mag. En daarom is het zo leerzaam, omdat wij dus zeker weten dat men dat niet gedaan heeft. Het heeft een toon gezet vanuit de kerk, een forse toon. Maar hier word je meteen ook stuitje op de gaping tussen voorschrift, geldt ook voor literatuur, fictie en de werkelijkheid.
Nou ja, sowieso wat niet mag, dat wordt nagestreefd, toch?
Ja, en dat maakt het dus juist aantrekkelijker.
Ja.
En men heeft gewoon uitgerekend, het is heel makkelijk uit te rekenen. Dus een medisch bioloog heeft al eens uitgerekend dat als mensen zich daaraan hadden gehouden in de middeleeuwen, dan hadden wij hier niet nu in die studio gezeten.
En
dan
dat zou heel jammer geweest zijn.
Dat zeg je. Ja hoor, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dan zouden we in de 18e eeuw al uitgestorven zijn, zouden geen mensen. Dus ze hebben dat niet gedaan. Ja, althans niet in de mate zoals de kerk dat wilde.
Nu, op een bepaald moment komt ik dan een kentering, waar ik daar straks al op alludeerde en waar het eigenlijk hoofdzakelijk over gaat in oefeningen in genot. U bouwt het heel langzaam op, als ware het een voorspel.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is de 14e eeuw die je moet aanwijzen, naar mijn mening. Eind van de 14e eeuw.
Daar gebeurt het.
Dan begint het aan te zetten. Dan beginnen de geluiden duidelijk te worden dat men gaat pleiten voor natuurlijkheid. Seksualiteit is toch natuurlijk. En waarom heeft God dan in de mens allerlei mogelijkheden tot genot geplaatst die vervolgens niet gebruikt mogen worden? Dat alleen maar de missionarisstand was toegestaan door de kerk. En dat is een beetje een eigenaardige aanduiding die uit het eind van de 16e eeuw stamt overigens. Omdat missionarissen meekregen, het is de tijd dat men dus op missie gaat, Zuid-Amerika en dat soort verre landen. En dan meekrijgt dat men vooral moet uitleggen dat deze primitieve volkeren, die verder dus heel zuiver zijn, alleen ze moeten tot christen bekeerd worden, dat er een nadrukkelijk onderscheid is tussen de mens en de dierenwereld. Dieren zijn instinctmatig, kennen geen beheersing enzovoort. En de mens, en dat hoort dus bij het paren ook, de mens kijkt elkaar aan.
Ja, en dieren en doen vrouw, het achterom,
schrijft en die doen het achterom. En dat is dus een beslist onderscheid. En dat, vandaar de missionarisstand. Mm. Dus er is ook maar één stand geoorloofd. Wordt soms nog wel eens gepreciseerd van dat er zo weinig mogelijk lichamelijk contact bij moet plaatsvinden. Ja, genitaal uiteraard. Maar verder zo weinig mogelijk aanraken ligt ook heel gevoelig. En dat, die wereld, die wordt vanaf het eind van de 14e eeuw in die steden, door die burgers met hun pragmatisme, met hun materialisme, met hun essentialisme, noem de dingen bij de naam, waar gaat het om. Maar ook vanuit die erfenis van de pestepidemieën, die overigens in deze streken minder hebben huisgehouden dan in Frankrijk, waar dat inderdaad vreselijk was. Maar men kende die verhalen, men had hier ook wel, hier en daar was het natuurlijk ook gebeurd, dat er ook zo'n soort defetisme was van we moeten leven, voor we het weten zijn we dood. Hè, een soort cynisme. Dus dat speelt ook mee. Er zijn een aantal van die verklaringen. En dan zie je dat er inderdaad met name zo'n tekst als de naam van de roos. De naam van de roos, dat is
ik
van Umberto Eco.
Vergis mij ook
Eco.
Altijd. Het is
de roman van de roos. Overigens heeft Umberto Eco zijn titel daarop gebaseerd. Vandaar. Nee, de rozenroman die daar eigenlijk de stuwende kracht in wordt. Het ontstaat in een Frans hofmilieu. Dus daar gebeurde ook wel wat. Maar dat was in besloten milieus.
Ja, wordt daarna vertaald zeer, en komt zo.
En komt nu. En dat hoefde ook verder in Vlaanderen-Brabant niet alleen maar in vertaalde vorm. Heel duidelijk. Twee onafhankelijke Middel-Nederlandse vertalingen. Plus allerlei fragmenten van heel veel handschriften in het Middel-Nederlands. En ook synopses, dus samenvattingen. Dus dat men achtte het zo belangrijk, die tekst, wat die tekst leerde, dat er ook samenvattingen werden gemaakt. Maar onderschat niet het gebruik van het Frans in Vlaamse en Brabantse steden. Kooplieden spraken en schreven Frans ook. Dus dat hadden ze nodig, anders hadden die steden nooit kunnen bloeien. Dus ook gewoon de oorspronkelijke tekst was zeer verspreid in deze streken. En die pleit voor de vrije liefde. Ja. Buiten het huwelijk, de vrije liefde. De mens is een natuurlijk wezen. En moet dus het onderdrukken van je driften, van je genotdriften, is
dat is ongezond. Ja, en zelfs ongezond.
En daar komt dan de medische wetenschap er meteen bij. Buitengewoon interessant vond ik dat die medische wetenschap die haaks staat op wat de kerk wil. Dat is, en dat, er zijn ook heel
afbeeldingen hebt u ook erin gezet, waarin we kunnen zien dat het ongezond is, want een vrouwenlichaam verschrompelt.
Ja, vreselijk.
Als het dat is niet weer, aan aan haar trekken komt.
Ja, ja, dat wordt ook erg voor gewaarschuwd. Van seks is gezond. En je moet, en dan is er speciale aandacht voor nonnen en voor weduwen, hè, die daarvan verstoken blijven of willen blijven. En dan wordt ervoor gewaarschuwd dat je dus lichamelijk dan ook helemaal te gronden gaat. En dat is ook heel algemeen verbreid. Dus dat vormt een front dat die burgers ook uitstekend kunnen gebruiken, die alles zelf in de hand willen nemen. Hè, dus de medische activiteiten van die burgers en de teksten die ze ontwerpen in de volkstaal, dat is bekend in heel Europa, dat dat hier het sterkst is geweest, zelf teksten te maken. Artsen die in die steden ook opereren op basis van wat ze meemaken en dat opschrijven. Heel interessant. Dus niet meer afgeleid van de grote medici uit de grote universiteiten in Italië. Nee, eigen observaties doen. En heel, dus er is een auteur, Jan de Weert, die was ook arts. En die schrijft een Spiegel der Zonde. En dat is buitengewoon boeiend. Die heeft meegemaakt meisjes die proberen abortus te plegen bijvoorbeeld. Nou, dat is het ergste wat je kunt voorstellen. Maar dan geeft hij toch verhuld adviezen. Want die meisjes gaan dood. Dat er gebeuren ongeluk, dat maakt hij mee. En dat trekt hij zich aan. We worden ineens heel direct met een mens geconfronteerd. Die dingen ziet die hij afschuwelijk vindt. En die zich realiseert dat als hij de kerk volgt, dat die medische dingen niet oplost. Dat
ja,
iets
want
moet
die
doen.
Voorlichting was er daarvoor niet. Omdat dat eigenlijk niet gebeurde. Onzichtbaar. Wat er eigenlijk wel onzichtbaar was.
En dat vond ik bijvoorbeeld ook erg indrukwekkend. Ja. Die medische kant.
U zei net een tijdje geleden al, maar ik wil daar terug op inhaken, dat plots dingen bij de naam genoemd werden. Maar dat is niet helemaal waar. We laten dit even hangen en we halen er wat muziek bij en we zoeken een fragment waaruit duidelijk zal worden dat de dingen niet echt bij hun naam genoemd werden.
Jamais je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Il peut tomber des tonnes de neige, pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Viens mon ange, j'ouvre tes ailes, ils font me laisser ton corps. Chaque fois qu'on dort ensemble, je sens la fièvre qui remonte encore. Lancelot connu Guenièvre, qui reçut un drôle de choc. Quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque, 39 de fièvre. Je le jure, Eros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Chacun sur terre a la fièvre, et ça dure depuis longtemps. Ça remonte au jour où Ève a fait croquer la pomme au vieux père Adam. Et la morale c'est que les filles centigrades ou raies au mur, c'est fait pour donner la fièvre, et peu importe l'instrument de mesure. 39 de fièvre, ça pétille et ça continue à monter. 40, ça grésille, à quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler. Quelle jolie façon de brûler.
39 de fièvre, Gabriel Dallard. En dan zitten we helemaal in de sfeer. Pompidou vandaag met Herman Pleij. We hebben het over oefeningen in genot, liefde en lust in de late middeleeuwen. En voor we dit fantastische nummer lieten horen, hadden we het over het feit dat de dingen eindelijk bij hun naam konden genoemd worden, terwijl het toch altijd rond de pot gedraaid wordt een beetje. Voor iedereen is het duidelijk waar het over gaat, maar alles wordt niet echt genoemd bij naam, Herman Pleij, of toch?
Ja, nee, alle twee. Dus je hebt helemaal gelijk. Die sport om nieuwe woorden te verzinnen en nieuwe beelden is ook heel kenmerkend voor die laat 15e eeuwse en vroeg 16e eeuwse literatuur van die rederijkers. Ze bedenken ook nieuwe woorden en dat is steeds wel een poging om de essentie aan te geven van de dingen waar geen woorden voor bestonden.
Ja, zoals dus labbermuilen.
Nou ja,
dat heb ik onthouden.
Smekkebekken. Dat gaat over tongzoenen. Nou, tongzoenen, dat is voor de kerk ook ondenkbaar. Dat is gedrag dat niet gericht is op enzovoort.
Ja, of pannenkoeken.
Pannenkoeken, dat vond ik zelf het mooiste nieuwe woord. He, dat is een werkwoord, omdat daar zoveel achter steekt. Veel meer dan wij daar nu mee zouden verbinden. Pannenkoeken als werkwoord, dat heeft overigens niet gered in de Nederlandse taal. De meeste
jammer,
van die woorden zijn
misschien
toch
misschien moeten we het terugproberen het in de vandalen te krijgen.
Pannenkoeken betekent dus zo veel dicht mogelijk op elkaar liggen. Hè? Om uit erotische overwegingen. Elkaar zo lichamelijk zoveel mogelijk aanraken. Van top tot teen. Nou ja, net als twee pannenkoeken bij elkaar.
Het lichaam in zijn totaliteit tegen elkaar aanduwen.
En dat zie je ook, dat doet zich ook voor in de beeldende kunst. Dat je ziet dat nu komt de seks los. Hè, na de zondeval. Adam en Eva, die gaan daar onmiddellijk toe over. En die voelen die lust in hun leden. En die verstrengelen zich ook met elkaar. Hè? Dat is ook, die lichamen moeten bijna in elkaar, dus niet alleen genitaal, maar van kop tot teen, geprojecteerd ook op die klassieke goden en godinnen, Hercules hier dat ook doen, dus ze zitten helemaal, en dat is zo belangrijk, omdat aanraken in de middeleeuwse cultuur veel gevoeliger ligt dan in onze cultuur. Aanraken, dat is dat punt van vrouw als wapen van de duivel. En zo gauw ze aan je zit of bij je komt, dan ben je al verloren. Dan kun je dat niet weerstaan. En mannen die kunnen daar niet tegen, die moeten dan wel. En,
ja, in het jodendom en bij de islam is het nog altijd.
Nou ja, precies, de echo's daarvan klinken dus in verschillende culturen nog steeds door. Er zijn rabbies en er zijn imams die weigeren om een vrouw een hand te geven. En dat zijn echo's daarvan. Maar het christendom heeft dat ook sterk gekend.
Daar zit verleiding in of zo. Of dat is gewoon dat dan kom je in.
Ja, dan ben je reddeloos. Dan kom je
besmet,
terug.
Ja.
Precies. En dus dat is. En dat wordt dus in vanaf het eind van de 14e eeuw, het loop van de 15e eeuw, met een hoogtepunt rond 1500 doorbroken. En dan gaat men bijna overdreven die lichamelijkheid beschrijven. Van echt tegen elkaar aan, in elkaar doordringen.
Het kan niet op.
Het woord pannenkoeken voor. Dus in die nieuwe woorden zit wel een poging om het iets te benoemen wat nieuw is in gedrag en waarvoor geen woorden bestaan. Maar dat neemt niet weg wat jij zei, dat ook die metaforentechniek met speelse, ook vaak lachwekkende metaforen toch ook wel degelijk gehandhaafd blijft.
Ja.
Maar naast hele directe taal. De aanleiding voor dit boek om dat te schrijven, dan moet ik mij op voorhand even excuseren. Dit boek gaat enorm veel over geslachtsdelen. Dat is onvermijdelijk. Dat kan ik ook niet helpen. Ik zat vanaf het begin met hoe schrijf ik dat op? En ik begon daar eerst met, zo gauw het over geslachtsdelen ging, in het Latijn te gaan spreken. En toen had ik twee hoofdstukken af. En toen dacht ik, het lijkt wel een medisch handboek.
Ja,
ik bedoel,
niet goed.
Dat
opnieuw
kan
beginnen.
Niet, kan niet. Dus nee, exact. Ja. En toen dacht ik, ik moet toch daar ik moet toch weergeven wat er in die teksten staat. En hoe ze erover praten, hoe ze dat doen. Dus ik gebruik
wij
ook
hebben de seksuele revolutie gehad. U kan dat gewoon doen, hè?
Nou, we zitten in een tijd van repressie ook nu. Verpreutsing, dus wacht even. Het Van Gogh Museum heeft heel lang gepraat in de staf of ze wel een naakte vrouw van Degas moesten aanschaffen. Ja. Wat ze hebben gedaan, een badende vrouw, een prachtige aquarel. Daar is serieus over gepraat of dat in deze tijd nog wel kon. Een naakte vrouw aan de wand hangen in een museum.
Ja.
Alsjeblieft.
En nog eens in Du Monde van Courbet. Wordt dat getoond, open en bloot ondertussen?
Ja. Ja, nu wel. Maar dat heeft heel lang geduurd, ja. Maar die badende vrouw is er keurig vanaf de rug. Nou ja, goed. Dus ik bedoel, de repressie is ons ook niet vreemd. Maar ik heb dus een toon gezocht om daar toch op een min of meer normale manier over te kunnen spreken. Soms met wat ironische distantie. Dat is het humorvolle. Maar dat is gewoon om een zekere instantie te scheppen. Anders wordt het wel erg zwaar op de hand.
Ja, wat de rederijkers uiteindelijk ook gebruikten om hun verhaal te brengen. Humor.
Heel goed.
Is een glijmiddel.
Ja. En dat woord mag ik ook altijd graag gebruiken, niet vanwege het onderwerp, maar dat gebruikte ik al veel eerder inderdaad. Literatuur als experimenteerveld, glijmiddel waarmee je van alles kunt aanbrengen. Nou, dat boek, ik heb besloten om het uiteindelijk echt te gaan schrijven en niet een aantal artikelen of kleinere publicaties. Doordat ik met een tekst in aanraking kwam, ik heb ooit ook een boekje over kleuren geschreven in de middeleeuwen. En daar kende ik die tekst van, omdat een lang lied, heel eenvoudig, heel traditioneel in het begin, een man, minnaar, is zijn vrouw kwijt, zijn minnares. En ze is weggelopen, wordt niet verteld waarom. En dat kan hij niet verdragen. Dus hij begint, hij mist er. En ook lichamelijk, want ze hebben alles gedaan wat God verboden had. Ze waren zeer bedreven en met elkaar verbonden, maar ze is weg. En dan beschrijft hij hoe mooi ze was. Ze is prachtig. En dat traditionele format gebruikt hij daarvoor in de middeleeuwen. Ivoren wit, blozende wangen, rode lippen. Enfin, mooi bruin haar. En dan ineens bij dat bruine haar begint hij af te zakken. En bruin haar had ze. En ook haar oksels hadden ook prachtig bruin haar. En dan zegt hij, waarom heb ik het niet over dat putje onder in haar lichaam? Waar ook bruintje, dan noemt hij het eerst, gaat hij het omschrijven, bruintje. Dat wordt meer gebruikt in de late middeleeuwen, bruintje voor vagina. En dan zegt hij op een gegeven moment zelfs, waarom mag ik niet gewoon kutje zeggen? Dat ze een lekker kutje had. Waarom mag dat niet? Waarom kan dat niet? Nou, dat is heel interessant hoor. Want
en
is wat,
wanneer is dat dan dat hij dat schrijft?
Begin 15e eeuw. Dit is in de volkstaal. En dit is een geleerde debat uit de middeleeuwen. Hè? Of je de dingen bij de naam, nogmaals, dat is wat Umberto Eco ook oppakt in zijn beroemde roman. Of je de dingen bij de naam kunt noemen. En dan zie je dus ook dat Chaucer dat behandelt. Dat de grote auteurs in de late middeleeuwen dat doen.
De Canterbury Tales.
Nou en of, ja. Er wordt zeer gepraat over in de prologen, met name van de molenaar, geloof ik, wordt verteld van, dat zegt de Chaucer, die zegt dan van, ja, wat u nou gaat horen, daar zult u van schrikken. Maar ik kan toch niet anders doen dan de dingen bij de naam noemen, zoals hij dat deed. Want anders geef ik een volkomen verkeerde indruk. Dus ook een zeer dubbelzinnig soort van verhaal, want het is natuurlijk ook een verkooptruc, hè, van, nou, dan kun je wat verwachten wat er komt.
En zeker van de molenaar kan je veel verwachten.
De molenaar was zeer berucht. Die kon namelijk altijd 's nachts het bed uit, want de wind zou draaien, dus dan moest het bed uit en ja, dan kon ze van alles.
Ja, dat soort anekdotes, het zit eigenlijk allemaal ook in.
Jazeker, heb ik ook gemaakt. Maar goed, dat was toen, en toen dacht ik, en want dit is hoog niveau, hè? Wij denken, wat is die volkstaal? Ja, alleen al door volkstaal, dat we dus in een soort lager milieu zitten. Maar als je ziet wat die rederijkers aandurven en aanraken, en dan ook grote filosofische problemen, die eigenlijk alleen in het Latijn bekend zijn. Maar dit is echt iets. Ik had vroeger in mijn studie had ik geleerd dat er, want het gaat dan over of in het woord ook het aangeduide, de essentie van het aangeduide ligt, dat de moderne taalkunde begint bij Ferdinand de Saussure, een Zwitsers taalkundige uit het eind van de 19e eeuw, dat die dat voor het eerst had gezegd. Er is geen natuurnoodzakelijk verband tussen het betekende en het teken. Toen dacht ik, wat is dat een onzin? Want dat is waar ze het in de middeleeuwen over hebben. En dat is wat in de roman van de Roos ook behandeld wordt. Die zegt, er bestaan geen vieze woorden. Want vieze woorden bestaan niet. Als een penis reliek zou heten, dan zouden relieken nou vieze woorden zijn. En nou ja, gaat een heel eind op door, want het is ook een hele filosofische tekst. Dus in de volkstaal is dat aanwezig. Nou, dan zie je dat aan het eind van de middeleeuwen teksten komen. Nogmaals, dat verhulde spel, metafoor, je hebt helemaal gelijk, die blijven in hetzelfde milieu ook voorkomen. Maar ook teksten van diezelfde rederijkers die recht toe, recht aan zijn. Ja,
en waren dat allemaal teksten dan die geschreven waren om voor te dragen, ja, om gezongen te worden?
Ja.
Allemaal.
Jazeker, dus daar kan ik gewoon kort antwoord op geven. In die zin, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat is, onze bronnen zijn repertoirehandschriften, repertoiredrukken. Het zijn ook heel moeilijk om te lezen. Moet ook voor die tijd moeilijk geweest zijn. Je hebt de hulp nodig van iemand die het brengt, die het voordoet. Daar zijn ze ook op ingericht. Bijvoorbeeld ook dansliederen. Hè? Ik gebruik ook heel veel dansliederen uit het beroemde Gruthuse-handschrift uit Brugge. Rond 1400 al. Die zijn buitengewoon scabreus. Ja, scabreus tussen aanhalingstekens. Die behandelen ook. Kijk, dat gebeurt ook. Er werd vroeger veel meer gedanst en bij het dansen gezongen. Dus wij kunnen dat ons nu moeilijk voorstellen, dat mensen ook ellenlange liederen als dansliederen beleefden en in rijdansen dus ook tekst bezig waren. En die hebben we dan ook bewaard. En dan zie je dat men daar nog in die Gruthuse liederen het graag projecteert op andere milieus.
Ja,
dat
op boeren, op zeelui, ja, bijvoorbeeld.
En dan zie je, dat is nog een omweg.
Ik doe dat niet, hoor. Zo is het, hè? Dat is precies.
Het
mechanisme.
Het is een truc natuurlijk van... En in die zin heb ik dat soort teksten ook vroeger in andere boeken ook wel gebruikt. Ik zei, ja, dat is een omgekeerde wereld. Vooral met carnaval, vastenavond. Dus die teksten projecteert op boeren, op zeelui, op klassieke goden en godinnen. Want die golden dan ook als negatief. Daar projecteert men allerlei instinctmatig wild gedrag. Die zijn onbeschaafd, dierlijk. En dat wordt dan ook in die dansliederen, vooral op boeren, heel gedetailleerd beschreven. Het kerelslied. Wie willen van den kerel zingen? Zij zijn van kwader aard. Zij willen den ruiters dwingen. Zij dragen een lange baard. Nou, dat is de eerste strofe, en dan gaat een tijdje door. En dat is een heel goede tekst, die komt dus uit dat Grutuze handschrift. Dat gaat over de kerels, boeren lullen, om het zo maar te zeggen. En die zijn wild, wild. De ruiters, dat zijn de wat elitaire stadsknechten. Enfin, het is een hele politieke tekst, maar ze gebruiken dus hier dat model. En dan gaat het door, en dan zie je hoe zo'n tekst gebruikt wordt. Want dan wordt verteld hoe zo'n kerel zich gedraagt. Hij gaat met zijn klots naar de kermis. Hem denkt dat hij is een graven. Hij doet alsof hij een graaf is. Hij knuppelt iedereen neer die hem niet bevalt. En dan gaat hij dronken naar huis met een Zeeuws knieven in zijn broek. Referentie aan een erectie. Dan ziet hij zijn vrouw en hij wil zijn vrouw grijpen. En ze verzet zich, want ze heeft daar geen zin in. Maar hij overweldigt haar, hij verkracht haar gewoon, daar komt het op neer. En dan vindt ze het ook wel lekker, vindt ze het ook weer fijn. En dan is het afgelopen. En zo leeft zo'n kerel, zo gaat het.
Ja, want dat is iets wat, het is goed dat u het zelf aanbrengt. Wat vaak terugkomt ook, is dat de vrouw inderdaad, ze verzet zich. Maar dat is omdat ze eigenlijk alleen maar zin heeft. Ja. Vanuit het mannelijk perspectief wordt geschreven, dat zei u ook al. En de vrouw, die grab him by the pussy, daar verwijst u ook naar Trump, dat niet veel veranderd is.
Nou ja, dat was een van mijn grote vragen toen ik met dat boek bezig was. Ik heb een ontzettende afschuw van, en dat heb ik mijn studenten ook altijd geleerd, van de gedachte dat er niets nieuws onder de zon is. De gedachte zo van, dat is de wandtegeltjes wijsheid. Dat is geruststellend. Mensen hebben de neiging om in het verleden te herkennen. Want dan ben je een beetje gerustgesteld. Van, dan hoef je niet bang
dat
te
helpt,
zijn voor onverwachte dingen. En dat zijn dus die dingen die aan de wand hangen van oost, west, thuis, best enzovoort. En dit, dus. Maar nou kwam ik hier tegen dat er voortdurend dingen naar boven komen in die literatuur die in onze cultuur en onze tijd even hard naar boven komen en blijven komen. Ook in de literatuur, nu ook in de film heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld op dat punt van vrouweninitiatief en op dat punt van vrouwen willen, die moeten een goede beurt hebben. Dit is iets heel komisch dat ik bijna niet durf te vertellen, maar goed.
Doe het toch maar. Thuis.
Ja, nee, omdat, ik kan het heel goed, heel kort uitleggen. Onze vorst Willem-Alexander en vorstin Maxima, die zijn heel populair in Nederland. Het vorstenhuis was helemaal niet zo populair, maar dat is nu echt helemaal. Hè. En die zei in New York een paar maanden geleden, daar was hij bij de Verenigde Naties. En zijn vrouw was daar ook aan het werk. Maxima doet zeer serieus werk als vorstin met microkredieten. Dat is haar vak. Dat als een meisje, als jonge vrouw, zat ze daar ook in die bankwereld. Daar weet ze echt heel veel van. En dat handhaaft ze. Dat heeft ze absoluut geëist dat ze dat blijft doen. Dus En dat vond hij leuk. Hij werd geïnterviewd, Willem-Alexander. Hij moest daar iets anders doen. Toen zei hij, ja, maar uw vrouw is er ook, hè? Wat leuk. Ja, zei hij. En ze is hard aan het werk en ik vind het leuk. En toen zei hij, happy wife, happy life. En dat bedoelde hij ontzettend onschuldig en lief en aardig.
En
want
toch
niemand
komt dat
twijfelt.
Heel hard aan.
En dat is precies een echo van wat er vanaf de middeleeuwen, zelfs, nou vooral vanaf de middeleeuwen, steeds weer terugkeert. Altijd die gedachte, als je die vrouwen maar tevreden stelt, een goede beurt geeft, wat in het kerelslied staat, maar wat overal steeds weer terugkomt. Dat bedoelde Willem-Alexander helemaal niet, dat is heel duidelijk. Maar het is wel een echo van, je moet ze koest houden.
Ja.
En dat is wat ze willen. Nou, daar zat ik dus mee. Ik zei van, wij zijn toch geen herhalingsoefeningen? Of het lijkt wel alsof het nooit opschiet. Ook in onze tijd, dat een vrouw die initiatief neemt, ook in onze tijd, hoort niet.
Mm.
Er is slutshaming, want dat is een slet. Er worden in studentenverenigingen in Nederland lijsten opgesteld van elk jaar wat de grootste slet is. Zo'n rijtje namen. En de gedachte van, je moet vrouwen de hele onschuldige uitdrukking. Hij heeft een meisje veroverd. Nou, dat vind ik wel leuk voor hem, leuk voor hem, leuk. Ja, dat is nog wel steeds dat verhaal. Dat steeds weer terugkeert. Daarom het is heel moeilijk. Liefde, seks, erotiek is heel moeilijk in regels te vatten. Maar het leidt soms tot afschuwelijke dingen. Dat weten zijn we ons in onze tijd nu ook heel goed bewust. Maar het is een ingewikkeld spel dat steeds verteld wordt. Meisjes horen tegen te stribbelen.
Ja, ja, verkrachten is ook een wapen, is een oorlogswapen uiteindelijk.
Ja, vreselijk. Nee, kijk, wij weten die dingen nu veel beter. En wij proberen daar uiteraard ook iets aan te doen. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. Maar daarmee is de zaak helemaal niet opgelost.
Nee. Ik wil nog even terugkomen ook op de humor en het met z'n allen samen beleven van zo'n vertelling. Want dat helpt, dat gaat goed en je hoeft je niet te schamen voor het feit dat je misschien wel weet waar het over gaat als je aan het luisteren bent. U verwijst daarin ook naar bijvoorbeeld André van Duin,
ja,
die destijds jaren 70, jaren 80 op de Nederlandse televisie ook, ja, dat soort fratsen uithaalde.
Ja.
Maar dan met iets wat, ja, het nudisme, daar verwijst je naar. En dat helpt dan ook. We kijken met z'n allen, zelfs tot in de huiskamer. Ja. Kan het dan? Om dat te aanvaarden.
Ja. Ik doe dat omdat ik dat met mijn studenten deed in de jaren 70. Ik heb meteen na mijn afstuderen ben ik docent geworden. Was in die tijd dat er enorme behoefte aan docenten was. Dus zo komt dat. Dus ik heb al heel lang aan de universiteit gezeten. Ik heb nog steeds een kamertje trouwens, maar goed. Met werkgroepen met studenten. En dan behandel ik bijvoorbeeld middeleeuwse kluchten. Komische tekst of zo. En dan zei ik, dan wilde ik ze ervan overtuigen dat die teksten niet waardevrij waren. Maar dat ze wel degelijk iets probeerden aan te richten bij de kijkers, de lezers, de spelers. En om ze een beetje aan het te prikkelen en aan het denken te krijgen, zei ik, kijk, laten we nou eens kijken naar wat André van Duin doet. Zeer populair in Nederland in die tijd, overigens nog steeds, maar toen met kluchten, een soort variété, dat uitverkochte zalen eindeloos. Ook op televisie, dus iedereen wist ervan. En wat hij deed, en hij zei zelf altijd, een ontzettend lieve man, een ontzettend aardige man. Maar goed, hij zei altijd, het is volkomen waardevrij wat ik doe. Humor. Mensen hebben hard gewerkt, die komen s'avonds thuis, die willen lachen, kunnen zich ontspannen. Terwijl die kluchten waren buitengewoon geladen. Mm. Namelijk, er zat een heel duidelijk patroon in, en dat verklaarde ook waarom een enorm publiek daar zo uitgelaten over was. Daar werd alles in geridiculiseerd, waar een breed publiek bang voor was in zijn eentje. Dus dat ging vaak over, de hoofdfiguur was dan een gynaecoloog. Nou, als ze het woord gynaecoloog hoorden, begon de hele zaal al te lachen, te brullen van het lachen. Want ja, een gynaecoloog, dat was toch eng. In die tijd waren dat mannen, hè? Dat was ook heel curieus. Gynaecologen waren allemaal mannen. Inmiddels is dat opgelost, maar dat was ook heel vreemd. Maar goed, en de rechter en de burgemeester, hè? Dat speelde dan een ander. En hij was de slimiel. Onnozelaar. En als onnozelaar wisten die mensen volkomen dol te krijgen en gek te krijgen.
Ja, de zot komt weg met alles.
Exact. Ja. Dat was de zot. Ja. En dat was, en ik geef dus één voorbeeld bijvoorbeeld. Wat me stel ook goed bij stond, dan ging het doek open. Dus het begin van de voorstelling. En dat was hij helemaal niet. Het begin van de voorstelling was een grote schutting. En daar stond nudistenkamp op die schutting. En er zat een heel klein kijkgaatje in. De hele zaal kwam niet bij van het lachen. En toen was hij nog niet eens op toneel. Dus kwam hij pas later, overigens in een ton. Zogenaamd ook. Maar de benauwenis rond seksualiteit, de angst en de vrede, die werd daardoor ontladen in het publiek. En toen zei ik, probeer die gedachtegang nou eens te hanteren als je naar die kluchten kijkt. Probeer nou eens na te gaan, wat gebeurt er in die kluchten? Wie wordt er te pakken genomen?
Wat is de boodschap? Ja, wat doet de zot?
En dan zie je dat er hele zware sociale elementen zitten. Maar ja, dat is literatuur.
Ja, Ben Heel en Allo Allo en dat soort dingen, dat zit in dezelfde categorie.
Ja, ja, zeker, zeker.
Ja. Blijf zitten, we praten zo verder.
Thank you.
Miles Davis met Venus de Milo. En ook dat past helemaal in het plaatje van oefeningen in genot, liefde en lust in de late middeleeuwen. Herman Pleij, je hebt er een heel erg boeiend werk over geschreven, met veel illustraties ook in dat boek. De opbouw van hoe het eerst was in de vroege middeleeuwen. Niks mocht, maar alles gebeurde wel, zo gaat dat dan. En later wordt het dan richting 1500, 1430.
Nou, de aanloop is vanaf het eind van de 14e
eeuw. Goed, er komt een kentering en dan wordt er over geschreven door de rederijkers. Het wordt voorgedragen, seks kan, seks mag, seks moet, want het is gezond. Ja. Maar mensen moeten wel nog oefenen.
Vandaar
leid ik af uit de titel, ja.
Vandaar de titel, want daar zijn die teksten op ingericht en ook de beeldende kunst. Die laten ook bijna letterlijk... Kijk, de inspiratie ligt daarvoor ook bij de roman van de Roos zelf. Die heeft een heel wonderlijk slot. En bedenk goed, die tekst is dus juist ook van het eind van de 14e eeuw en de loop van de 15e eeuw heel verspreid, heel bekend, veel voorgedragen. Dus die hoort er ook bij in het Middel-Nederlands. Die eindigt met een, wat wij nu zouden zeggen, buitengewoon scabreus slot. Het is een moeilijke tekst, hè? De roman van de Roos. Het is ook een hele romantische tekst op allerlei manieren. Hè? Een pelgrim maakt een pelgrimstocht naar de Roos. Dat is de vrouw die die gaat veroveren, maar ook in engere
dat
zin.
Dat is het geslacht
haar
misschien.
Geslacht, haar geslachtsdeel, hè, wordt er ook mee bedoeld. En dat eind, daar zitten alle hele moeilijke discussies in tussen reden en natuur. Het zijn personificaties. Het zijn helemaal niet een makkelijke tekst. En heel lang. En dan kom je aan het eind. En dan is meer dan 300 versregels aan het slot van de tekst. Die beschrijft een coïtus. Maar gewoon heel letterlijk, althans letterlijk. De pelgrim komt, heeft eindelijk, heeft hij na alle vijanden vermeden, komt hij bij de Roos. En dan met zijn staf, pelgrimstaf, dringt hij door in de Roos. En dan is het meteen duidelijk, want dit is niet raadselachtig. Het is meteen duidelijk dat dit slaat op geslachtsdelen. En er wordt er meer dan 300 regels verteld wat er dan precies gebeurt.
Ja, die kent u niet tegenkomt uit het hoofd, neem ik aan.
Nee, maar ik kan het wel parafraseren. Want dat is toch een uitermate curieuze tekst, omdat het wel een soort seksuele voorlichting lijkt. En onderschat dat niet. Mensen weten van dat soort zaken toch in die tijd, al deden ze het ongetwijfeld net zoveel als wij, maar daar toch veel minder van dan nu. Men had seks met elkaar in het donker. Dat was echt het uitgangspunt.
Licht,
echt
ja.
Waar. Dat was ondenkbaar dat het
op de tast
ging. Dus men zag verder niks. En dat wordt in die rederijkersteksten ook beschreven van dat het mannelijk geslachtsdeel, dat is een blinde man. Een blinde man. In verschillende teksten kom je steeds tegen een blinde man. En die moet in het woud der verwachting, of het woeste woud, dringt hij door. En dan eindelijk dan treft hij de toegangsdeur.
Maar dan moet hij geholpen worden.
En dan moet hij ontzettend geholpen bij worden. Hij moet zijn hoed afzetten. Dat slaat ook gewoon op de anatomie van de penis verder. En het gaat zomaar door. En dan, als het een maagd is, dan is er een hekwerk. En dan moet hij het nog een keer proberen. Nog een keer. De clitoris wordt besproken. De pinnen, die problemen. Want het kan ook van alles zijn. Hij kan er weer uitvloepen, uitgejaagd worden.
Dan moet hij weer proberen.
Hij moet nooit opgeven. 300 versregels lang.
Ja.
En dat is toch een uiterst merkwaardig. Voor ons uiterst merkwaardig.
Ja, maar op weg naar die Roos heeft hij al allerlei
Hij heeft met zijn staf geprobeerd om zo diep mogelijk te komen. Want dat is ook een advies. Je moet zien, dat is een soort grap, wordt het aan het eind van de middeleeuwen. Die man die moet steeds proberen om de bodem te raken. Dat lukt hem nooit, maar hij moet dat altijd proberen. En hij heeft dat met zijn staf gedaan. Hij heeft ook de bodem niet weten te raken. Maar zo getraind treedt hij dan uiteindelijk aan om dat te doen.
Nu kan ik me inbeelden, Herman Pleij, dat, en dat is ook duidelijk uit de lectuur van uw boek, dat de kerk en andere instanties op een bepaald moment denken van, we moeten maar eens ingrijpen, want het loopt de spuigaten uit. Hoe wordt er gereageerd op die revolutie en wanneer?
Ja, dat voltrekt zich in de loop van de 15e eeuw. Je ziet dus de loop van de 16e eeuw wordt dat steeds duidelijker. De bekroning van die strijd, van het bestrijden, is eigenlijk het Concilie van Trente. Het Concilie van Trente rond het midden van de 16e eeuw. Dan zie je dat men de kerk neemt toch het heft weer duidelijk in handen. Overigens ook op andere terreinen, zoals je weet, de contra-reformatie. Maar ook en juist op het gebied van die seksualiteit. Bijvoorbeeld met alle heel concrete maatregelen. Er wordt verboden dat afbeeldingen van Maria met haar blote borst, die wordt veelvuldig afgebeeld. Ze voedt het kind of ze gaat het kind voeden. Dat zijn soms hele erotische uitbeeldingen, ook bewust zo gemaakt. Moeten overal de kerken en kapellen uitgesloten.
Want dat zet, zelfs dat zet aan tot
Ja, dus vanuit dat was ook niet onjuist gedacht, want dat werd in de middeleeuwen. Ik heb een heel hoofdstuk over, uiteraard, over religie en seks. Dat je ziet dat de heilige familie geseksualiseerd wordt.
Erotiserend.
En met het Hooglied als handboek. De Hooglied is een uitermate curieuze tekst natuurlijk.
Oude Testament, een van de boeken.
Het is een Joods liefdesboek waar de kerk van meet af aan grote problemen mee heeft. Een zeer sensuele tekst die geen enkele... Dat hoef je niet aan te twijfelen waarover dat gaat. Maar de kerk zegt onmiddellijk, Augustinus roept het luid, steeds weer. Dat mag je niet letterlijk opvatten. Dat is... Het zijn metaforen voor de liefde van de ziel tot God af en noem maar op. Terwijl als je dat leest, ja, dat zal wel. Maar ik bedoel, het is een zeer erotische, sensuele tekst. Ja, die was het soort handboek om... Bernard van Clairvaux speelt daar een belangrijke rol in. Om op basis daarvan ook de superioriteit, de schoonheid, de volmaaktheid van die heilige familie. Want die waren op aarde geweest. Maria, Jezus en dat Jezus een soort nieuwe Hercules. Hij wordt vaak met Hercules verbonden. Zo wordt hij ook uitgebeeld. Met alles erop en eraan.
Aan het kruis zelfs vaak met een erectie op zijn lendendoek.
Dat is een korte mode die Maarten van Heemskerk en Jan van Schorel doen dat met name. Maar er zijn nog een paar andere schilders ook. Die zijn in Italië geweest en die hebben daar van alles gezien. En dat was in Italië even een mode. Dat hij ook bij de kruisafname, dus met een duidelijke erectie onder zijn lendendoek. Het is wel met een lendendoek, maar er is geen twijfel. Daar hebben de kunsthistorici ook geen twijfel over. Alleen wordt er niet graag over gesproken. Als ideale man, als perfecte man. Het is bijna wederopstanding, dus ook in die zin getoond. Maar ook realisme. Het is een brug ook naar het publiek. Hè? Van bij geëxecuteerden, opgehangen mannen. Trad dat vaak in werkelijkheid op. Dus dat slaat ook een brug. En dat hadden middeleeuwse mensen wel eens gezien. Of zelfs meermalen meegemaakt. Dus dat kon je ook. Dus hij was ook echt mens in al zijn hoedanigheid. Dus.
Maar goed, de kerk treedt op een bepaald moment. Wanneer is het dan afgelopen met die revolutie? Wanneer wordt alles weer onder de lakens in het donker gedaan?
Nou ja, die termen gebruik ik ook. Achter de coulissen. Het gaat achter de coulissen, heel in het algemeen. En het gaat ondergronds natuurlijk. Het wordt een subversieve cultuur. Kijk, je kunt bordelen en badstoven sluiten. En dat gebeurt dan op grote schaal in de loop van de 16e eeuw. Ook omdat geslachtsziekten eind van de 15e eeuw bekend worden.
Straf van God.
Ja. Precies. En dat is weer het nieuwste straf van God. En vreselijk. En natuurlijk zijn dan die bordelen en badstoven worden aangezien als de smetbronnen. Niet geheel ter onrechte trouwens. En dat is een reden te meer om het allemaal dicht te doen. Dat betekent niet dat bordelen en badstoven verdwijnen, maar ze gaan natuurlijk ondergronds en komen dus in de 17e eeuw in de Lage Landen in hele elitaire vormen weer terug. Enfin, er zijn veel golfbewegingen, want dan krijgen we een vrijwording. Maar in de tweede helft van de 16e eeuw hebben kerk en staat op dit terrein de touwtjes behoorlijk in handen. Tenminste, dat denken ze. Mensen hebben het uiterlijk weggenomen.
Ja, want mensen hebben wel kunnen proeven. En als je eens geproefd hebt, dan ja...
He? Een wijs woord.
ik heb heel veel bijgeleerd uit dat boek Oefeningen in Genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen. Onder meer wat het mannelijk pendant is van begijn. Dan denk je van, dat weet toch iedereen? Maar ik wist dat niet. Wat doet hij dan, zo'n begart?
Een begart, ja. Ja, die stonden zeer slecht bekend. Hè? Dus er werden voortdurend van ketters... praktijken kregen ze naar hun hoofd. Het gold ook al voor begijn, hoor. Dat was ook iets waar Rome de grootste moeite mee had. Want die hadden geen kloosterregel. Hè. Die werden altijd verdacht van dat ze onder de markt werkten. Ze hoefden geen belasting te betalen in steden. Dus men had in steden ontzettend de pest aan begijnen. En werden altijd verdacht van heimelijke lustbeleving en hoererij. Maar... tussen werkelijkheid en dit soort beschuldigingen gaat een grote kloof. En begarden zijn minder bekend, maar begarden worden onverkort als zwerfgeestelijke opgevat.
Maar dat die lollaards die u ook vermeldt.
Ja, precies, de lollaards, dat is allemaal één groot...
Ja.
Dat komt van lullen. Ja, wacht even, lullen in de zin van...
uit je nek kletsen.
Ja, precies, precies. Omdat ze mensen dus de hele tijd wisten te overtuigen van hun foute denkbeelden. Daar hoort die begarde ook bij en die treedt bijvoorbeeld op in een paar van die liederen in dat Gruthuse hand. Schrift. En dat is dus ook eentje, een zuster Lute, of een broeder, een broeder en een zuster, hè, want zo heet ze dan, die dan ook en dan heftig seks beleven. Want de auteur die bespiedt ze, hè, de ik-figuur is de auteur die dat ziet. En die ziet door het maneschijn, ziet ze achter een schuurdeur, gaan ze vreselijk te keren. En ook duidelijk met benen in de lucht. Dus ze nemen duidelijk andere standen aan dan het geoorloofd. Dus, en dat wordt verbonden met de ketterij van de vrije geest. Mm. Dat dacht men, had me allerlei voorstellingen bij. Vooral hier in Brabant heeft dat in de 14e, 15e eeuw erg gevoed. En dat die zich vooral op seks richten. Dat ze eigenlijk het paradijs wilden. Dat zeiden ze. Ze zijn bezig met het herstel van het paradijs. Want dat stond in de Bijbel, het duizendjarig rijk. Dus dat in de Apocalyps wordt het duizendjarig rijk aangekondigd. En dan is alles opgelost. De duivel is gekerkerd. Harmonie. Eten, alles is gemeenschappelijk. Niemand heeft persoonlijk bezit. En iedereen doet het met iedereen. Dat is ook helemaal geregeld. Dus ook al die moeilijkheden zijn er dan niet meer. Er is zelfs een variant tekst. Ik heb ook wel eens over Cocagne geschreven in de middeleeuwen. Die zegt, en als je geen zin hebt, dan is het ook goed. Wat ik een typisch Nederlands lage landengeluid vind. Van burgerlijk geluid. Van je hoeft niet voortdurend. Het lijkt wel. Nee, als je niet, dat is ook goed. Dat wordt opgenomen door die begarden en die lollaarden die langs de wegen zwerven.
Heerlijk,
en het,
heerlijk.
Het paradijs aankondigen zoals het daar staat.
Ja. Ik heb niet alleen veel bijgeleerd, ik heb mij ook echt geamuseerd. Okay. Ik heb de indruk, Herman Pleij spreekt mij tegen, dat u dat ook gedaan hebt bij het schrijven.
Jazeker. Jazeker.
Oef. Ja.
Jazeker, jazeker.
Nee, het schrijfplezier spat er toch af.
Jazeker, zeker. Ik schrijf ook met de hand trouwens. De eerste versie hoor. Helemaal met de hand. En omdat ik heb dat, dus het verband tussen hoe je de dingen gaat formuleren en de snelheid waarmee je dat, dat zit is zo in mij dat ik dat nooit heb. De tweede versie ga ik natuurlijk tikken. Het scherm, spreekt vanzelf. Ja. Want dan ben ik veranderd van alles. Maar dat heb ik nooit kunnen overbrengen op mijn hoofd. En
meteen in de machine.
Dus, en dat is ook heel intiem, dat schrijven. Ja. En daar gebeuren dingen die jij heel treffend noemt. Van dat ik er soms ook ontzettend plezier in had om dit zo op te schrijven.
Dat lees je. Nog één vraag om af te ronden. We hebben het de hele tijd over literatuur gehad, hè? Want het is literatuur. In hoeverre zit de werkelijkheid daarin? Want literatuur, dat is verbeelding. Ja.
Nou, daar schenk ik grote aandacht aan door het hele boek heen om te zeggen, de kracht van de verbeelding. Dit is de kracht van de verbeelding. Dit is literatuur. Daarin kun je experimenteren. Het is een experimenteerveld. Je kunt daar ambities, frustraties, de vertroostingen, van alles kun je in literatuur kwijt. Altijd, het blijft fictie. Dus je kunt daar nooit op aangesproken worden, als het ware. Dat is waarom schrijvers in alle eeuwen worden vervolgd en teksten worden verbrand. Want dat is de geheime kracht, de ongrijpbare kracht van de verbeelding. Ja. Ook in de beeldende kunst. En dat komt het hele boek, komt dat steeds weer terug. Ik hamer daar steeds op. Dit is dus niet de werkelijkheid. Dit is geen spiegel van.
Maar toch wel een afspraak. Toch wel. Het is een beetje werkelijkheid. Bedankt Herman Pleij. Ja, oefeningen in genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen is uit bij Prometheus. Dank je wel. Bye.
Dank je.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.